Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Beleggerspanel. Hoe serieus is de interesse van Deutsche Bank in ABN AMRO? En het cijferseizoen is begonnen. Op welke aandelen moet je nu letten? En welke kun je laten passeren? Koen Bender van Mercuris, vermogensbeheer en pensioenpotje.nl en Reinder Wietsma van IBS Capital zijn de leden van het beleggerspanel. Fijn dat jullie er zijn.
Goedemorgen.
Met natuurlijk Koen op de eerste plaats het nieuws dat jullie zelf opgevallen is. Even voortbordurend op wat Sam net zei en de toegenomen populariteit van de resolutie van Follow This, de aandeelhoudersvergadering van Shell, die misschien toch weer wat groener zal kleuren. Hoe serieus moet je dat nemen?
Nou, dit moet je heel serieus nemen. Dit is onder aanvoering van Amundi. Amundi is de grootste Europese belegger. En kijk, uiteindelijk gaat het ook om de verantwoordelijkheid die je hebt. Verantwoordelijkheid uit als bestuurder, maar ook verantwoordelijkheid als aandeelhouder. Bestuurders worden in toenemende mate aansprakelijk gesteld als ze willens en wetens beslissingen nemen die leiden tot misschien wel misdaden tegen het milieu. Zo wordt het gesteld, in ieder geval bij Gemoer, waar en bij Tata Steel, waarbij de bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor ecocide. En als nu blijkt dat er aandeelhouders een décharge geven voor een beleid dat niet door de beugel kan en misschien zelfs wel strafbaar is, dan zou je kunnen beargumenteren dat die aandeelhouders daar ook een verantwoordelijkheid hebben in dit hele dossier. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke motivering is voor Amundi, Rothschild, al die aandeelhouders die goed nadenken over wat er in de toekomst, want je belegt uiteindelijk voor toekomstig rendement. Als dat rendement beïnvloed kan worden door juridische aansprakelijkheid, dan heb je daar een punt. En ik denk dat datgene wat we zien, en ook horen, Benedikt Fiek zien we regelmatig op televisie daarover. Ja, als er ecocide gepleegd wordt en je keurt dat goed in een aandeelhoudersvergadering, heb je dan niet ook verantwoordelijkheid daarvoor?
Mark van Baal, de voorman, de initiatiefnemer van Follow This, ziet het ook wel in iets anders, hè? Hij zegt, we hebben die resolutie toch wat anders opgesteld, wat zakelijker. Het gaat ons om het verminderen van de uitstoot en hoe je dat doet. Daar gaan wij als beleggers niet over. Wij willen als beleggers ook minder op de stoel van de bestuurder zitten. Dus als jij zegt, ik verminder mijn uitstoot door de business af te bouwen en niet per se door meer te investeren in duurzaamheid, dan is het ook best. Hij denkt dat die resolutie ook daardoor aantrekkelijker is geworden voor grotere beleggers. Denk je dat een rol speelt of zie jij toch meer in het juridische element?
Kijk, ook dat zal een rol spelen. Maar ik denk dat het een samenstroming is. Die beleggers die beleggen niet hun eigen geld, maar die beleggen ook weer geld van in veel gevallen pensioenfondsen. Als die pensioenfondsbestuurders zeggen, wij hebben een mandaat van de vakbond van journalisten en Thomas van Zijl, die is het er niet mee eens als er een bepaalde investering gedaan wordt.
Dan
gaat het niet door. Nee, maar dan kan je ook zeggen, joh, ik hou die pensioenbestuurder aansprakelijk. Dus die keten van aansprakelijkheid, ik denk dat dat uiteindelijk een hele belangrijke drijfveer is. En welke details daarin zitten. Kijk, als je ervan op de hoogte bent dat het niet klopt, hè, net zoals Boeing destijds op de hoogte was met de tweede 737 die naar beneden kwam, ja, dan heb je een verantwoordelijkheid als bestuurder. En dat heeft een oliemaatschappij ook, of een chemiebedrijf, of welk bedrijf dan ook.
Reinder, veel nieuws de afgelopen dagen ook over de huizenmarkt. Nieuwbouwhuizen die niet of nauwelijks worden gebouwd. De prijzen die weer wat oplopen. De huurstijgingen die er mogen zijn. Jou viel in dat alles ook wat op, namelijk dat particuliere verhuurders overgaan tot verkoop?
Ja, nou, ik kom natuurlijk vanuit de beleggingshoek en wij zijn op kantoor ook altijd erg bezig met incentives, want die werken heel goed en die prikkelen een hoop mensen. En in Nederland hebben we nu een systeem, of in ieder geval een voorstel liggen, waarbij we zeggen dat huren naar beneden moeten. En ja, lo and behold, de ene kant, de huurder vindt dat wel prettig, maar de andere kant, de verhuurder werkt niet mee. En de uitkomst is precies andersom. Dus je ziet steeds minder aanbod nu, en eigenlijk nog voordat de wet er al is. En eigenlijk is dat best wel bijzonder en ook frustrerend dat je vanuit de zijlijn zoveel professionals hetzelfde het hoort zeggen. En toch nu dat effect al ziet optreden. En ik hou dat zelf ook een beetje in de gaten in de buurt waar ik uitkom en in Amsterdam. En je ziet die prijzen inderdaad gewoon forse stappen maken. Nog voordat die wet er überhaupt is. En ik vind het ook frustrerend dat er weinig aandacht wordt gegeven aan twee kanten van die prikkels. Maar als je wil dat verhuurders dit doen, moet je ook zeggen, je betaalt bijvoorbeeld minder belasting of er is een compensatiemechanisme. En eigenlijk is dat best wel zonde, want er is een krappe markt en er worden forse prijzen betaald door mensen die mee moeten in een systeem wat ze niet
goed. Jong heeft volgens mij zijn wet op de middenhuur wel aangepast en gezegd, beleggers, ik zie dat jullie enthousiasme verliezen. Jullie mogen, zonder dat ik dat eigenlijk wilde, toch die huren wat extra verhogen om ervoor te zorgen dat jullie überhaupt een portefeuille aanhouden of blijven bouwen.
Ja, maar dat is een heel klein stukje waar dan die wijzigingen in plaats hebben gevonden. Want het is niet alleen meneer De Jonge, maar ook zijn collega Van Rij, die natuurlijk een totaal, als je het optelt, nu 11 verschillende maatregelen hebben genomen die allemaal inknippen op de verhuurkant. Nog voordat het in een aantal gevallen ook echt gebeurd is, zie je natuurlijk nu die pijn eigenlijk al die huurmarkt inkomen. Even los van dat ik het gewoon ook interessant vind, maar vanuit een beleggingsperspectief, eerste les economie is aanbod en vraag, supply en demand. En als er één kant wordt gehakt, dan zie je dat dat effect heeft in zo'n markt. En het is eigenlijk best wel zonde om te zien dat die basisles blijkbaar niet goed doorgedrongen is door alle marktparticipanten, in dit geval ook de politiek. En dat viel mij op en het is eigenlijk het is vooral jammer om te zien.
Het sneeuwt deze week. Het sneeuwt ook heel veel cijfers. Grote Amerikaanse banken hebben de boek al opgedaan. Chipfabrikant TSMC komt donderdag met kwartaalcijfers. We hebben nog de sandalenreus Birkenstock. Kortom, cijferseizoen all over. Koen, waar kijk jij in het bijzonder naar uit?
Nou ja, we gaan letten op, weet men, de omzetten enigszins op peil te houden. De hele vroege, eigenlijk de proloog van dit cijferseizoen, lijken de winsten nog redelijk gewaarborgd. En ik ben ook wel heel erg geïnteresseerd in, vorig jaar hebben we natuurlijk de rally gezien die om AI ging, maar nog geen omzet. Gaan we dit jaar de eerste en dit cijferseizoen al de eerste signalen zien? Hè? Hoeveel betaalde abonnementen heeft Microsoft weten te slijten van ChatGPT? En hoe zit dat bij andere bedrijven? Het is niet meer vertel dat je ermee bezig bent, maar ook show me the money.
Wat vertelt jou die proloog, zoals je dat net uitdrukte?
Nou ja, in die proloog zien we dat er overtroffen wordt. 97% overtreffing. Hè. Dat is nu op winstgebied. Omzet valt iets lager uit. Dus ook natuurlijk wat moeilijker om te sturen daarin. Dus het ziet er allemaal op zich goed uit. We hebben net ook, hoorde ik op weg hier naartoe, de telefoonverkoper waarover gesproken werd. Apple toch weer leider in het segment mobiele telefoons. Weliswaar minder toestellen dan in 2022. Maar nog steeds wel, de consument lijkt in goede staat. Heeft
iedereen
moet je
dan
daar
kijken naar volume of moet je kijken naar omzet? Kijk, als je zegt we maken die telefoons duurder, daar zit natuurlijk een forse inflatiecomponent in van de afgelopen jaren, maar ze worden wel minder verkocht.
Nou ja, dan ga je wel kijken natuurlijk naar geef je ze weg. Of bij wijze van spreken heb je heel veel korting moeten inzetten om die cijfers te bereiken. Dus dat kan een component zijn waar je ook nog naar kijkt. Ja.
Vier grote Amerikaanse banken die trapten af vorige week al met, laat ik het maar zo zeggen, wisselende resultaten. Citigroup, ondertussen ook nog druk aan het reorganiseren. Ja, die ziet de winst behoorlijk teruglopen. JP Morgan, grootste van de grootste, noteert dan weer een flinke plus. Waar zit hem dat in, die wisselende resultaten?
Nou, ze zijn vaak ook allemaal verschillend sterk in verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld investment banking. Dus het helpen met deals is vaak zo'n post die soms heel succesvol is en soms ook tegenvalt. Na afgelopen jaar met rentestijging, economisch klimaat, zie je dat in de breedte de winst uit investment banking en obligatiehandel een heel stuk minder zijn geworden. Rentemarges kunnen ook behoorlijk verschillen per bank. In het geval van JP Morgan hebben ze natuurlijk ook een fantastische deal kunnen doen. Vorig jaar maart, toen Silicon Valley Bank omviel, maar ook de assets van First Republic. Dat begint er nu langzaam een beetje uit te lopen. Maar ja, de groten werden weer groter. En het geval van UBS, maar ook het geval van JP Morgan hebben ze denk ik hele mooie deals kunnen doen door voor heel weinig of met garanties van de overheid weer heel veel assets te kopen.
Die grote banken die moeten nu volgens mij wel verplicht extra geld afdragen in een soort stabiliteitsfonds om die kleinere banken goed overeind te houden, geloof ik. Hè? Dat kost natuurlijk ook wat.
Ja, dat is het vredesdividend. Maar aan de andere kant betalen ze heel weinig op deposito's. Want als je deposito's stelt als groot bedrijf bij JP Morgan, loop je een heel stuk minder risico dan dat je dat doet bij de lokale bank in Ohio. En dan je, ja, of nou ja, je kunt North Dakota, Iowa, je kunt een heel lijstje
South Carolina.
Er is een heel mooi lijstje te maken. Er zijn veel regionale banken die natuurlijk lang niet dat dividend trekken uit omvang. En dat een JP Morgan is zo groot en zo systematisch belangrijk dat je als bedrijf en als consument eigenlijk zeker weet dat je daar goed zit. Too big to fail keer twee. En dat is natuurlijk een hele mooie, nou ja, ook een gratis geldmachine bij wijze van.
Als de CEO van JP Morgan zich uitlaat over zoiets als de inflatie, dan luistert de wereld over het algemeen wel. En hij zegt, ja, die rentedalingen waar zo volop op wordt vooruitgelopen, ik zie het niet zo snel gebeuren, want die inflatie kan nog wel eens wat langer hoog blijven. Nog even, hè, als de CEO van JP Morgan het zegt, neem ik het serieus, maar als Koen Bender het bevestigt, nou, dan is er geen weg meer terug.
Niet alleen Koen Bender, maar ook bestuurders van de ECB hebben dat de afgelopen 24 uur, 48 uur in Davos bevestigd. En ja, we zien het om ons heen. Beschietingen in de Rode Zee. 55% van de schepen die op weg was naar het Suezkanaal, maar nog kon omkeren, is omgekeerd. Die gaan omvaren via Kaap de Goede Hoop. Dus wat je daaruit krijgt, niet alleen containerprijzen die heel veel duurder geworden zijn. Maar je krijgt dadelijk ook weer het hele riedeltje van, goh, nee, we hadden de goederen eigenlijk al in Rotterdam verwacht, maar het duurt nog even 2 weken langer. Kan je nog even wachten met het afmonteren van de airco, met wat er dan ook in die container zit?
Tegelijkertijd, en dat is allemaal inflatie. Ik lees wel zaken over energieprijzen die toch nog op een laag niveau blijven hangen.
Ja, maar daar, kijk, er is wel wat gebeurd natuurlijk in de afgelopen periode, ook door de inval in de Oekraïne, de afhankelijkheid van olie, gas uit traditionele markten. Amerika is daarvoor in de plaats gekomen. Amerika is de grootste exporteur inmiddels van gas. Amerika is exporteur van olie. Dat is een route die veel makkelijk, ja, veel minder gevaarlijk is. Dus het kan ook best zo zijn dat een heel belangrijk deel van die oliebehoefte, als die er al is door een iets terugvallende economie, opgevangen wordt door andere routes. Alleen de goederenstromen die last hebben, de route die door het Suezkanaal loopt, die zorgt nu voor inflatie.
Reinder, ik neem aan dat je tussen al die cijfers door ook een groter beeld probeert te schetsen van hoe het er economisch dan voor staat. Wordt dat ingewikkelder als er aanvallen zijn op Houthis, als Jemen onder vuur genomen wordt, de situatie in de Rode Zee onvoorspelbaar is? Of denk je, nou, op basis van wat ik de komende dagen zal zien in die cijfers, durf ik wel een voorspelling te wagen?
Nou, voorspellen is notoire heel ingewikkeld en ik ben er altijd ook bedrijfsmatig heel laag op, maar ik denk dat het beeld, en zeker Amerikaanse ondernemingen voor de Amerikaanse markt, dat minder conditioneel is op wat daar precies gebeurt. Zelf vind ik het in het algemeen interessant om de trends bij de Walmarts, de PepsiCo's, de Amazons van deze wereld te zien, omdat je een hele brede doorsnede krijgt. Waar de meeste reactie vaak op zit, is wat die bedrijven ook zeggen over de huidige situatie. Niet zozeer 3, 4, 5 weken geleden, de kersttijd. Maar ook wat ze nu zien en wat ze nu verwachten. En je ziet vaak natuurlijk dat beleggers daar ook het meest mee bezig zijn. Wat is de outlook van, nou ja, een dwarsdoorsnede? Veel verschillende bedrijven zitten in verschillende fases. Ik bedoel, Amazon en Walmart hebben hun eigen verhaal en hun eigen activiteiten. Maar de dwarsdoorsnede is altijd leuk. En nou ja, als beursnerd, als ik mezelf dan ook zo mag noemen, is het altijd interessant om die dwarsdoorsnede te hebben.
We gaan naar ETF's. Want ondanks dat er lang werd uitgekeken naar de goedkeuring van de Bitcoin ETF door de Amerikaanse beurswaakhond SEC, lijkt de prijs van de Bitcoin niet zo hard te stijgen als beleggers hadden gehoopt. In de aanloop naar de goedkeuring steeg de prijs al fors, mede door de hoge verwachtingen van crypto-investeerders. Maar een grote toename in die prijs die bleef uit. Ondertussen wordt er ook alweer volop nagedacht over een volgende ETF op het gebied van Ethereum. Larry Flink van BlackRock, de grootste vermogensbeheerder van de wereld, ziet het wel gebeuren. Jij ook, Koen?
Ja, het zou kunnen. Het is voor de Bitcoin ETF ook gebeurd. Het duurde een jaar of 10.
Het zou kunnen, ja.
Het duurde een jaar of 10. En ik denk niet dat we nu in 10 dagen Ethereum als ETF gaan zien.
Of dat er in mei wel een uitspraak zou moeten komen, een soort voortgang in het proces duidelijk zou moeten zijn.
Ja, en daar zijn natuurlijk allerlei meningen over. Maar daar gaat wat tijd overheen. Kijk, ik blijf het lastig vinden om het te waarderen. Het is een asset die eigenlijk bedoeld was om buiten het hele reguliere systeem om te zijn. En die komt nu in het reguliere systeem
terecht. Dit gaat over de Bitcoin ETF? Of gaat het ook over
überhaupt
Ethereum,
de hele crypto-wereld. En dus dadelijk ook deze nieuwe ETF. Ja, misschien dat Musk nog wel een Dogecoin ETF gaat aanvragen.
Maar kun je die op een hoop gooien, Reiner? Want volgens mij wordt er een onderscheid gemaakt tussen wat je dan digitale grondstoffen kunt noemen of niet, toch?
Ja, nee, zeker. Bitcoin is al veel langer geleden geclassificeerd als een grondstof. En dat komt omdat het voldoet aan de klassificatie van de grondstof. Voor de liefhebber Gary Gensler, die is nu de voorzitter van de SEC, was professor op MIT. Er zijn nog allemaal colleges van hem uit de tijd waarin hij dat keurig uitlegt.
Zelf niet echt een liefhebber van de Bitcoin, nee, heb ik zo het idee?
Nee, dat is altijd glas eten voor hem. Maar dat krijg je ook door als je zijn colleges kijkt. Maar Bitcoin voldoet aan een grondstof, dus het lijkt heel erg op digitaal goud. Ethereum doet dat niet en een aantal anderen niet. En dat heeft er voornamelijk mee te maken dat ze meer lijken. En dan kom je die ducktest weer, zo noemen ze dat, op aandelen. En dan zou je dus een aandelen ETF moeten uitgeven op een individueel aandeel. En juist aandelen hebben een andere route om naar de markt te komen. In dit geval is het weer een hybride vorm. Dus zal weer rechtszaken opleveren. En er zijn allerlei partijen om verschillende redenen geïnteresseerd om een ETF te lanceren. Maar
zo'n rechtszaak kan wel een bepaald stempel drukken op het toelatingsproces. Want Gary Gensler, dat was heel duidelijk, het glas heette de lange tanden. Ja. Hij kon niet anders, maar hij kon ook die rechtelijke uitspraak niet negeren.
Nee, hij heeft zich eraan gehouden, maar daarom hebben ze het proces enorm lang gerekt. Want vanuit de SEC wilden ze het eigenlijk niet. Als het niet had gehoeven, hadden ze het niet gedaan. De uitspraken zijn zo geweest dat het op een gegeven moment dus een verwrongen effect was dat ze het moesten gaan toestaan. Dat hebben ze ook gedaan. En er zijn nu 10 ETF's beschikbaar waarin je dus Bitcoin kan kopen. Maar Bitcoin is echt een grondstof en dat is wel een belangrijk verschil. Als je een grondstof bent, kan je dit doen. Ethereum klassificeert meer als een aandeel of een security. En vanuit die hoedanigheid is het moeilijker om een single stock security ETF te gaan lanceren. Daar zit een nuance in, want het is natuurlijk niet een 100% aandeel. Maar neem voor mij dat de BlackRock's van deze wereld graag willen dat er een ETF voor komt, want dat is niet slecht voor de portemonnee. Ja.
Koen, er zijn, als ik goed geteld heb, 11 aanbieders van zo'n Bitcoin ETF. Die zijn dus, kort samengevat, niet echt uit de startblokken geschoten. Sinds het goedkeuring, of moet je een onderscheid maken tussen een aantal aanbieders dat het goed gedaan heeft en een aantal aanbieders dat achterblijft?
Nou ja, ik heb daar niet door diep gril naar gekeken. Ik heb meer gekeken van, we hebben het hier over een hele volatiele asset class. Hij stond een stukje hoger, is nu wat in elkaar gezakt ten opzichte van de verwachting die we hadden met z'n allen. Is dat heel raar? Nou, de oorspronkelijke vorm vanuit een wallet is een hele stroperig, heel lastig proces. Dat kan je inwisselen voor een heel liquide manier om te handelen. En wat je, als je dan toch al positie hebt, niet wil, is dat je gedurende enig moment geen positie hebt. Dus dan maar liever een dubbele positie die je dan al aan het verkopen bent. Dus dat kan mede verklaren dat er eerst gekocht is en daarna nu wat positie op de markt komt uit die wallets die vrijkomen. Maar ja, verder blijft het natuurlijk, waar komt nou precies het gebrek aan vraag vandaan, blijft altijd een hele lastige.
Het beleggerspanel is aanwezig. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Reiner Wiesma van IBS Capital. Heren, ik ga naar het spannendste onderdeel van dit panel. Zeker met dit legendarische duo, namelijk jullie laatste transactie. Reiner!
Ja, ik ga je weer teleurstellen, Thomas. Maar een recap voor 2023 is, wij hebben 2 transacties gedaan in onze aandelenportefeuille. Berkeley en United Health gekocht.
Ja, ik weet het niet. Het staat je bij, dat je dat hier meldde.
Maak er natuurlijk een beetje een ding van, maar ik denk dat het goed is om te benadrukken dat veel actieve beleggers niet per se actief hoeven te handelen. En met een hele lage turnover, zoals je dat dan zo mooi noemt in vaktermen, dat je toch een heel mooi resultaat kan bereiken. En voor 2024, tromgeroffel, teller staat op 0 transacties. Okay. Dus we zijn nog steeds blij met de aandelen die we ook op 1 januari hadden.
Ja, en in 2023 2 transacties, ja. Je gaat al een tijdje mee. Is dat dan heel veel meer? Dat kan niet. Maar is het ook minder dan in 2022?
Dat was wel minder dan 2022. Toen stond de teller op 5. En we hebben natuurlijk tussendoor nog wel dingen gedaan als wat herbalanceren. Dus in sommige titels zijn wat groot. En we hebben spin-offs gehad. Die hebben we soms verkocht, soms een tijdje gehouden. Maar we blinken uit in heel verstandig zijn en weinig doen.
Zeker.
Of in ieder geval, we blinken uit verstandig. Moet je nooit even zeggen, maar verstandigheid in die zin dat we proberen weinig transacties te doen. En de portefeuille ook heel erg met rust te laten.
Voor het betere herbalanceren, rekening op Koen Bender.
Je voelt hem wel goed aankomen. En in dat herbalanceren hebben we wel een transactie gedaan. Want om succesvol in het leven te zijn moet je niet de D van demissionair zijn, maar de D van discipline hebben. En in dat kader, elke eerste handelsdag van de maand herbalanceren we eigenlijk de eerste dinsdag. En in dat kader, we proberen natuurlijk in een goede spreiding assets te zoeken die niet op hetzelfde moment stijgen en dalen. Nou, de maanden november, maar ook december waren toch weer de maanden waarin technologie het heel erg goed deed. De farmacie bleef wat achter. Dat heeft ertoe geleid dat we wat technologie afgeroomd hebben en dat geld weer een beetje opgehoogd. Dat is het effect van dat herbalanceren. Soms komt dat heel slecht uit, want dan blijft technologie stijgen en dan had je meer kunnen verdienen, dan heb je een opportunity los. Terugkijkend in de achteruitkijkspiegel, het enige deel dat helder is voor de belegger, is de maand december daarin goed geweest. We hebben de eerste, of tenminste nu in januari, de eerste paar weken best wel wat activiteit gehad in die farmaciesector, door die farmacieaandelen allemaal toch wat beter opgelopen zijn dan bijvoorbeeld technologie. En zo'n herbalancering ook effect heeft gehad. Maar het antwoord is dus inderdaad, we hebben niet een positie gewisseld. We hebben niet een geweldig nieuw aandeel gevonden. Want wat dat betreft ben ik helemaal eens met Reiner. De manier waarop je echt over de lange termijn, hè, dat is de D van doorzetten, succesvol bent in beleggen, is die D van diversiteit.
De D van Deutsche Bank dan heeft mogelijk interesse in ABN AMRO. Volgens Bloomberg is Deutsche voortdurend op zoek naar overnamekandidaten, waarbij in dit geval ook de eveneens Duitse Commerzbank genoemd wordt. ABN AMRO in buitenlandse handen. Je kunt het weer eens proberen,
Reiner. Ik krijg een klein déjà vu moment. Ja. Het is ooit eerder geprobeerd. Dat was niet geheel succesvol. Het zou kunnen. Kijk, het past in een grotere trend. Als in het Europese bankenlandschap is best wel gefragmenteerd. En als je de beurswaarde van JP Morgan neemt en je vergelijkt dat met een hele hoop Europese banken, dan eindig je in mineur. Dus vanuit die gedachte is het logisch om binnen Europa een aantal banken te consolideren, zodat je een speler van schaal krijgt naar efficiëntie. En vanuit bankgedachte is dat nuttig. Er zijn wel meer sectoren overigens waar dat voor werkt in Europa. We hebben ook heel veel vliegtuigmaatschappijen. In Amerika heb je er nu 4, dat scheelt ook. Dus er zijn meer sectoren in kan doen. En dan is het logisch dat grotere partijen zoals Deutsche Bank, ongeveer dubbel zoveel waard als ABN AMRO, dat die dan eens gaan kijken of ze kunnen consolideren.
En hoe staat Deutsche Bank er dan voor? Ik meen me te herinneren dat in vorig voorjaar, na de ontwikkelingen bij Credit Suisse, werd gekeken naar een mogelijke volgende zwakke broeder. En dat toen toch heel veel vingers wezen naar Deutsche Bank. Skepsis misschien niet helemaal op zijn plek, maar zijn zij in de positie? Staan ze er goed genoeg voor om te zeggen, wij zijn op een serieus overnamepad? Wij denken aan bijvoorbeeld ABN AMRO of Commerzbank, nog groter dan ABN AMRO.
Nou, het is even afhankelijk van ook hoe je de deal zou structureren. Als je bijvoorbeeld je eigen aandelen mag uitgeven en dan de aandelen van ABN AMRO daarvoor kan ruilen, dan is het minder duur, als in dan heb je geen cash, maar dan kun je dat met eigen aandelen doen.
Kan je hier wel vergeten.
Ik denk in dit geval dat dat heel lastig gaat worden. Ja. Kijk, Deutsche Bank heeft natuurlijk heel lang heel erg last gehad van het imago van het zijn van Deutsche Bank. Op zich de tijd vordert en ze maken in die zin gestaag progressie met het de cleaner maken van Deutsche Bank. En alleen de boek, en dan kijk je wel de financiële ratio, maar de boekwaarde van Deutsche Bank is 60 miljard, de beurswaarde is 24. Dus beleggers nemen wel een behoorlijke afslag op wat de bank op papier waard is.
Al jaren.
Zolang als dat men zich kan herinneren na de financiële crisis. En ABN AMRO overigens hetzelfde, dus iets kleiner gehad.
Maar beleggers, heeft Deutsche Bank, dan vraagt aan jou Koen, het niet nog druk genoeg met zichzelf? Of hoort het druk hebben met jezelf er ook bij dat je dan kijkt naar hoe je in de toekomst een serieuze bank blijft? Dus moet je ook overnames doen?
Toen ik het eerste keer dit bericht las, dacht ik van dat is een hele mooie afleidingsmanoeuvre om weer met iets anders bezig te zijn dan uiteindelijk het opruimen van je eigen boek, waar nog wel wat werk in zit. Volgens mij was het ook Deutsche Bank waar ze allerlei claims nog in een hoek hadden gegooid die ze nog moeten afwikkelen. Al die schandalen en dan ja, een overname gaan doen. A, lijkt het me als Deutsche Bank niet handig om onder de naam Deutsche Bank in Europa te gaan overnemen. Dan zou ik eerst de naam veranderen. Dat zou mijn eerste advies zijn. En vervolgens ga dan niet kijken naar een bank die in staatshanden is.
Niet meer.
Terwijl de regering, ja, nou ja, groot belang nog steeds bij de staat zit. Als je dat niet meekrijgt, dan heb je uiteindelijk niet zo heel veel te doen. Dat zou dus betekenen, de overheid moet er vanaf. Dat moet dus een overname in cash zijn. Anders zou ik als minister van Financiën daar niet mee akkoord gaan. Want ik wil dat juist uit het boek hebben.
Maar je is op dit moment eigenlijk de minister van Financiën.
Nou, en dat is een goede volgende vraag. En dat in een periode waarbij de regering demissionair is. Nou, ja. Dus ik heb heel snel dat artikel weer van me af laten glijden, totdat ik het hier op de onderwerpenlijst zag staan.
Ja, overigens, hè, het is leuk om over te spreken, vandaar ook dat het hier op de onderwerpenlijst stond. Maar ook Bloomberg zegt wel dat er nog geen zakenbank is geconsulteerd om deze overname mogelijk te maken. Hoeveel waarde moet je eraan hechten?
Nou, aan het feit dat deze transactie snel zou gebeuren, heel weinig. Maar dat grote Europese banken actief bezig zijn met hoe gaat onze markt er over de komende 10 jaar uitzien, dat lijkt me hun taak. Dus dat in bestuurskamers dit soort dingen worden besproken en er een Europese kaart hangt met logo's, dat lijkt me niet onlogisch. In die zin dat het dus past in een trend. Sterker nog, ook toezichthouders, ook vanuit de ECB wordt dat geluid wel eens gemaakt. Van joh, we hebben een X-landschap en dat zou er anders uit kunnen
zien.
Maar
een Duitse toezichthouder moet zich dan bijvoorbeeld nog wel buigen over de vraag, Deutsche Bank, zeker, samen met de Commerzbank, is dat wel verstandig?
Er gaat nog heel veel water door de IJssel, de Rijn en andere rivieren voordat we hier concreet aan toe zijn. Alleen de gedachte en dat je met die gedachte speelt en dat je er op die manier over nadenkt, lijkt me eerder logisch dan bijzonder.
We hadden het hier voor over JP Morgan, ja, een grote bank die nog weer groter wordt. Ja. Daarvan kun je zeggen, too big to fail, is een veilige haven, is iets voor te zeggen. Maar wordt de consument daar beter van? Wordt het bedrijfsleven daar beter van?
Onder bepaalde condities ja, nee. Maar het is niet erg om een aantal hele grote systeembanken te hebben, mits die ook goed gecapitaliseerd zijn. Kijk, als die systeembanken vervolgens een balans runnen met 30 keer vreemd vermogen en 1 keer eigen vermogen, dan heb je een heel andere bank dan hoe de grote Amerikaanse banken nu gecapitaliseerd zijn. En dan kun je het ook een verlengstuk maken van wat je wil binnen de Unie. Namelijk sterke partijen die ook dienstverlening kunnen leveren aan consumenten en bedrijven. En daar zou een JP Morgan-achtige Europese bank natuurlijk een prima rol in kunnen hebben.
Dat is een andere naam, hè? Deutsche Bank, dat is te besmetten.
Deutsche Bank niet. Nou, Credit Suisse is ook afgevallen. Misschien dat er nog een merkenbureau zich eraan wil wagen. Maar UBS maakt misschien een kansje.
Koen Bender was hier van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl en Reinder Wietsma van IBS Capital. Fijn dat jullie er waren voor het beleggerspanel.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dat panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
Verspreiding van desinformatie met de behulp van kunstmatige intelligentie is het grootste risico van deze tijd, concludeert het Global Risk Report van het World Economic Forum. Uit datzelfde rapport blijkt dat in Nederland de krappe arbeidsmarkt juist het grootste risico is. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan ondernemers die willen besparen op personeel door AI te gebruiken. En dat komt van Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Feline, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat viel jou op aan dat rapport van het World Economic Forum?
Nou ja, ik was eigenlijk wel blij met dat wijzen op het risico van desinformatie. Dat is natuurlijk ook iets wat ik zelf al heel vaak zeg en andere experts ook. Met AI wordt het zo makkelijk om goed uitzien nieuws te genereren. En zeker in een tijd waarin de helft van alle mensen op aarde naar de stembus gaat. 3 miljard mensen gaan de komende 2 jaar stemmen. Ja, dan is juist die desinformatie heel erg ontwrichtend potentieel.
Nou, maakt dan niet zoveel uit of dat desinformatie is waar mensen van vlees en bloed zich aan hebben gewaagd, of dat dan gegenereerd is via AI, of wel?
Nou, in zekere zin niet natuurlijk, want nepnieuws is nepnieuws. Het enige is wel dat als jij een algoritme gebruikt, dat je het veel sneller kan. He, dus in de tijd van corona waren natuurlijk ook mensen die zeiden, nou, je moet ivermectine nemen en je moet zeker niet gevaccineerd worden. Maar ja, dat was dan één persoon. En dan kon je nog zien wie dat was. En dan was het weer een andere persoon. Nu zou iemand die slim is zeggen, nou, genereer jij maar eens AI'tje voor mij 1000 wetenschappelijke papers waaruit blijkt dat het vaccin niet werkt. En zo'n AI die doet dat gewoon. En dan zet hij er tabelletjes bij en namen van dokters die echt bestaan. En dan wordt het veel lastiger voor experts om te zeggen, ja, maar dit klopt niet en dat klopt niet, omdat de schaal zoveel groter is en het er zoveel echter uitziet.
Met AI kan een hele hoop, maar ook AI kent zo zijn beperkingen. En bij Amazon ondervinden ze dat aan den lijve. Op welke manier?
Ja, dus daar zie je eigenlijk meteen al dat dat risico bestaat. Want Amazon zat de afgelopen weken vol met allerlei producten die met AI waren toegevoegd of waren vertaald. Maar soms mag dat niet. Hè? Dus als je zegt, mag ik Nike-schoenen? Dan zegt zo'n AI, nee, dat mag niet, want daar zit een trademark in, dus dat vertaal ik niet. En dat, als jij zeg maar even Vietnamees of Hongaars spreekt, kan jij dat natuurlijk niet lezen. Dus jij copy-paste dat gewoon erin. En dan staan er dus stoelen. En die stoelen heten, I cannot fulfill this request. Of dan staat er een tafeltje. En dat tafeltje heet dan, I apologize, but this is using a trademark which goes against OpenAI policy. Nou, dan zie je dus dat dat vertaald is of ingevoerd is door iemand die zelf niet begrijpt wat er staat. Of misschien helemaal geautomatiseerd erop gezet is. En dan kan Amazon wel heel hard werken om dat er allemaal weer af te halen. Maar omdat die schaal zo groot is, valt er eigenlijk voor hun ook bijna niet tegen aan te klikken. Dus die enshittification, waar wij experts voor waarschuwen, bestaat nu al.
De enshittification, dat begrip mag ik niet snel vergeten, begrijp ik.
Inderdaad, ja, echt. Dus dat gewoon de kwaliteit zo omlaag gaat dat het op poep begint te lijken.
Ja. Ik zag trouwens overigens bij die Amazon-voorbeelden wel dat er dan stond, I cannot fulfill this request, maar dan wel bijvoorbeeld de kleur van het product dat werd aangeboden. Dus stond er wel, I cannot fulfill this request, pink. Maar dat mag je dan wel gebruiken.
Of I cannot assist you 10 millimeter keer 3 meter. Ja, dat ging dan over een kabel. He, dus sommige stukjes. En daar zie je dus ook weer dat een AI heel anders vertaalt of werkt dan een mens. Wij zouden, zelfs als het in een taal is die wij niet begrijpen, zien, oh, hier staat een stukje dat lijkt op een afstand of op een kleur, he, door de formulering. Maar die AI die reflecteert niet op wat hij zelf uitspuugt. Die spuugt het gewoon uit. Die zegt, ja, flikker het over de schutting. Kijk zelf maar even wat je ermee doet.
Ja, Feline, en dan zeg ik tegen jou, leuk dat we dit gesprek voeren in 2023. Maar het is een zelflerend en ontwikkelend systeem. In 2030 is dit allemaal opgelost en kunnen we daar wel op varen?
Ja, nee, dat is dus echt een misvatting. En dat is de fundamentele shift die we als mensen moeten gaan maken. Dat we gewend zijn dat computers altijd het juiste antwoord geven. En hetzelfde antwoord. Een rekenmachine geeft altijd 3 keer 7 is 21. Dat is niet morgen iets anders. En dat hoef je niet te controleren. Maar die...
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.